en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevend verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 31ste psalm het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. 1 en 2 van psalm 31. Gods uit de psalmen en wel de 142ste. Psalm 142. En dan zingen wij een aansluiting daarop uit de 31ste psalm, het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. Psalm 31 vers 18. Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere, ik smeekte tot de Heere met mijn stem, ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest die mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere. Ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis, om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Voor de prediking van deze avond vinden wij in het boek Jozua het derde hoofdstuk en daarvan het elfde vers. Jozua 3 en daarvan het elfde vers. Daar zegt Jozua in naam van de Heere tot het volk Israël, ziet de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Laten wij het aangezicht des Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Zie op ons in gunst van boven, Heere, en wees Gij ons genadig. Nu wij hier weer bij elkaar mogen zijn, door uw goede hand hier gebracht, in de weg van uw voorzienige leiding met ons leven, in de weg van uw trouw, van uw goedgunstigheid, want u wilt nog met ons bemoeienissen hebben, u komt nog tot ons met uw woord, met de prediking van het evangelie. Maar als wij dan hier aan deze plaats zijn en als wij dan ons mogen schikken om uw woord te gaan preken en beluisteren, wilt gij dan op ons van boven neerzien en ons genadig zijn. Dat is het toch wat we nodig hebben, heren. Wie wij ook zijn, we staan wat dat betreft allemaal op gelijk niveau, we hebben allemaal hetzelfde nodig. En dat is juist dat u ons genade wilt bewijzen. Dat u ons wilt bezoeken met uw heil. We zijn immers arme zondaren. En zondaren staan bij u in de schuld. Zondaren zijn verloren mensen. Zondaren kunnen het ook niet meer goed maken. Moet wel goed komen, maar dat kan van hun kant niet bewerkt worden. Heere, zo staan we er allemaal voor. En we zijn dus allemaal ellendigen, verlorenen. Waarmee zijn we gebaat? Niet als u ons tijdelijk uitredt uit een bepaalde nood alleen, hoe nodig dat soms ook is. Niet als u ons wat van uw gaven geeft. Maar als wij u zelf mogen kennen, Als wij de Heere Jezus mogen leren kennen. En als wij door hem tot u worden teruggebracht. Met u worden verzoend. Maar Heere, dat is inderdaad niet ons werk. Dat is uw werk. Om zo met mensenkinderen bezig te zijn. En zo hen te bezoeken en te bearbeiden. Dat is inderdaad uw werk. En zo zien wij ook aan de avond van deze dag weer op. Tot u, o Heere. En wij smeken u, wees gij ons genadig. En bezoek gij ons. En wilt gij het woord dat wij mogen gaan beluisteren gebruiken. Het is toch uw woord, Heere. En daar hebt ge zelf van gezegd dat het levend en krachtig is. Dat het nuttig is tot wederlegging, tot verbetering. Dat het een woord is dat gezag heeft. Het is niet van menselijk maaksel, menselijke uitvinding. Degenen die het geschreven en gesproken hebben, die hebben het geschreven en gesproken door de geest gedreven zijnde. En alle reden Gods is doorlouterd, Heere. En omdat dat van uw eigen woord geldt, mogen we u toch bidden dat u dat woord ook zo in ons midden wilt openbaren en bekendmaken en doen beleven. Als het om een mensenwoord ging, Heere, dan konden we geen hoop hebben. Wat zou dat kunnen uitwerken? Dat zou alleen maar valse hoop kunnen wekken. Maar nu het uw woord is en nu gij het spreekt en nu gij van genade spreekt. En nu gij zondaren op die zaligmaker de Heer Jezus Christus wijst. Nu zijn we toch geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En nu is de prediking toch niet afhankelijk, Heere, van menselijke invallen en menselijke gedachten of vondsten. Maar nu mag de prediking toch de vertolking zijn van de woorden van de levende en van de eeuwige God, Heere. Als het dan om uw woord gaat, ook in deze kerkdienst, laat het ons merken dat dat woord een kracht is tot zaligheid. Raak met dat woord ons aan. Kom met dat woord door onze oren tot in onze harten. En geef gij getuigenis aan het woord der prediking. Opdat het vrucht mag voortbrengen. En opdat het zegen mag meebrengen. Heren, we hebben dat nu ook weer zo nodig. Want als u het ons zou onthouden. U zou daar geen onrecht mee doen. Daar hebben we het immers naar gemaakt. Dat u ons zou voorbijgaan en aan ons lot zou het overlaten. Maar Heere, wilt gij ondanks onze zonden toch nog aan ons denken. En ga ons niet voorbij en laat ons niet alleen. Maar gedenk ons nadat u weet dat we nodig hebben. En als we dan u bidden, Heere, om de vervulling van al onze noden. Dan kunnen we onderscheid maken, zoals u dat ook doet en zoals dat in de prediking ook behoort te gebeuren, tussen hen die u dienen en hen die u niet dienen, hen die u kennen en hen die u niet kennen. Heren, er is inderdaad verscheidenheid, ook in dat opzicht, verschil. Er zijn bekeerden, althans mensen die in de weg der bekering mogen gaan, al zullen ze van zichzelf nauwelijks durven zeggen dat ze bekeerd zijn, want er is nog zoveel onbekeerdheid in hen. Maar Heere, u hebt dan toch een verandering teweeg gebracht. U hebt dan toch de goede keuze in het hart gelegd. U hebt dan toch een nieuw beginsel gewerkt. Maar er zijn er ook die nog voor eigen rekening leven in hun onbekeerde staat, zonder waarlijk naar u te leren vragen, zonder u oprecht te volgen en te dienen. Heere, bezoek ze. Spreek tot hen ook. Geef dat ook zij mogen gaan ontdekken. Dat zonder en buiten u slechts een eeuwig verderf hen zal wachten. En dat het daarom zo nodig is om tot u de toevlucht te nemen en bij u te leren schuilen. Heere, wij bidden u, wees gij ook met uw volk en kinderen. Wat ze ook aan verscheidenheid onderling weer hebben, ten aanzien van wat ze al weten en wat ze nog niet weten op de school van uw geest, wat ze wel en wat ze niet ondervonden hebben, waar ze nu gelegen zijn, heren, maar wat ze dan ook al verschillen hebben, nodig hebben ze toch allemaal dat u ze weer opnieuw bezoekt en dat u tot hen spreekt en dat u het werk uwer handen in stand houdt en dat u het voltooien zult en dat u ook in deze week van voorbereiding hen zou willen bezoeken en tot hen zou willen spreken, opdat zij dat werk waartoe ze geroepen worden in deze voorbereidingsweek ook met uw hulp en met uw genade mogen verrichten, zichzelf te beproeven voor uw heilig aangezicht. Heren, zegen uw woord ook voor hen en geef dat we het ervaren, dat we het ondervinden mogen, dat u in ons midden bent. Vergeef onze zonden, heren. En we bidden u dat ge ze genadig weg wilt nemen, onze ongerechtigheden. Laat het bloed van Christus erover gaan om het zo alles te bedekken in ons leven wat niet overeenstemt met uw heilige wil. Heren, we bidden u voor allen die het moeilijk hebben. En dan hoeven we u niet specifiek te noemen wat er voor moeite en zorgen allemaal in het leven kunnen zijn, wat voor lasten we hebben te dragen, de een dit, de ander weer dat, de een op het terrein van het natuurlijke leven, de ander misschien neergebogen en bedrukt in geestelijk opzicht, de een met lichamelijke moeite en gebreken, de ander met moeite en zorgen en zwarigheden in de geest. Heren, het zijn allemaal dingen die erop wijzen dat het hier op aarde zeker geen volmaakt land is. En dat we het hier ook niet moeten verwachten. Maar het zijn toch ook wel allemaal dingen, als het goed is, die ons behoren uit te drijven tot u, de helper in de nood. Heren, laat dat dan ook inderdaad het effect, de uitwerking ervan mogen wezen. Dat we niet met al die moeite van het leven zelf blijven tobben, maar dat we het leren mogen om onze weg op u de Heere te wentelen en op u de Heere te betrouwen. Want u zegt dat toch zelf, hij zal het maken. Dan bent u toch een toevlucht en dan wilt u toch ook gebeden zijn. Heren, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Dat is geen wereld waarover we verheugd kunnen zijn. En de ontwikkelingen onder de volkeren zijn niet zodanig, heren, dat we ons kunnen verblijden omdat we de symptomen en de tekenen ervan zien dat er al een nieuwe aarde op komst is. Integendeel, afbraak, vijandschap, bitterheid, geweld, bloedvergieten, leed en ellende, vijandschap en al de twist en tweedracht onder mensen, ziekte, hongersnood, rampen. Heren, het is er elke dag weer en we worden er elke dag weer aan herinnerd. Wat een ellende, wat een zee, wat een oceaan van ellende spoelt over de wereld heen. En als wij het nog betrekkelijk goed hebben, heren, dan is het voor ons zelfs nog erg moeilijk om het in te leven hoe anderen het hebben die geen huis meer hebben, die geen thuis meer hebben, die geen voedsel hebben, die verliezen leden, die hun kinderen door de hongersnood en door de hongerdood zien weggenomen worden en die zelf niet meer hebben dan nog wat schamele restanten die straks ook verdwenen zijn. En dan is het einde voor hen ook de dood. Heren, wat een ellende is er in deze wereld die in boze ligt, die van u afgeweken is. Maar nu zijn wij niet bij macht om van al die dingen, in al die dingen een verandering, een omkeer tot stand te brengen. Zelfs met gezamenlijke inspanning van alle mensen bij elkaar niet. Heren, wat kunnen wij doen? Wat kunnen mensen tot stand brengen? Maar wees gij met barmhartigheid bewogen. En wilt gij het leed lenigen en wilt gij uitkomst geven en wilt gij wegen wijzen, middelen verschaffen. En wilt gij de dwaasheid van de volkeren bedwingen en beteugelen? En wilt gij gerechtigheid bestellen? En wilt gij vrede geven? O Heren, dat is ook allemaal uw werk. Laten we het van u mogen verwachten. En met al die nood die ons ook herinnert aan onze schuld, tot u vluchten. Heere, wees ons dan een horend en een verhorend God, genadig en barmhartig als gij zijt. Zo spreekt ge toch van uzelf. Doe het ons dan ondervinden dat wij bij u een thuiskomen hebben. En dat u nog hoort en verhoort ook naar het gebed dat we heden tot u bidden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen uit de 142ste psalm, de versen 1, 2 en 3. Psalm 142, het eerste, tweede en derde vers. Ik riep tot de Heer met luider stem, als mij geen hulp of uitkomst bleek, en zij hebben vol arglistigheid. Nadat ze van Sittim verrijst zijn, zijn ze nu gelegerd vlak bij de Jordaan. En daar aan de overkant van de Jordaan kunnen ze het beloofde land zien. Het land waar ze naartoe gaan, het land dat de Heere aan de vaderen heeft toegezegd. Ze hebben er lang op moeten wachten, lang naar uitgezien. Het is voor velen een land geworden dat ze nooit bereikt hebben, omdat ze in de woestijn gestorven zijn. Maar het volk Israël, zoals dat dan nu leeft in de dagen van Jozua, mag het moment meemaken dat ze het beloofde land met eigen ogen aanschouwen. Het is nu vlakbij. En daar werden ze dan, zoals we vanmorgen hoorden, opgeroepen om zich te heiligen. De Heere zou komen, de Heere zou wonderheden in hun midden gaan verrichten. Ze wisten nog niet wat, dat was nog niet geopenbaard. Maar het was wel gezegd dat de Heere het doen zou, wonderheden verrichten. Maar als God dan komt, dan moeten ze op die komst van de Heere voorbereid zijn. En vandaar dat de roepstem door het legerkamp gaat. Heiligt u, bereid u erop voor. De mens beproeven zichzelf. Maar die opdracht tot heiliging was niet het enige wat de Heere liet boodschappen. Daar klonken ook nog andere woorden die Jozua verkondigde of die hij de ambtlieden van Israël liet verkondigen onder het volk. Andere boodschappen, andere aansporingen. Onder andere omtrent die ark waar het vanavond speciaal over gaat. Maar er was ook nog iets wat de Heere Israël, zonder dat hij het nou speciaal zei, liet doen. Wat was dat dan? Datgene wat de Heere Israël liet doen, zonder dat hij daar speciaal een opdracht voor gaf. Wel, ze liggen nog altijd aan de andere kant van de Jordaan. Ze kunnen het land der belofte wel zien. Het is wel vlakbij, maar als zij nou eens goed op die Jordaan letten, dan moeten ze de conclusie trekken, het beloofde land is vlakbij en toch is het onbereikbaar ver. Want die Jordaan zit ertussen. Ja, maar dat stelt toch niet zoveel voor. Iemand die wel eens in Israël geweest is en die de Jordaan gezien heeft, die zegt, nou, dat is zo'n probleem niet, dat is maar een klein riviertje. Ja, dat is het nu. Maar dat was het toen niet. En dat was het toen op dat moment zeker niet. Kijkt u maar eens in vers 15 van hoofdstuk 3 in het boek Jozua. Er staat aan het eind van dat vers, die woorden tussen haakjes, de Jordaan nu was vol al de dagen van de oogst aan al haar oevers. Het moment waarop Israël bij de Jordaan aangekomen is, het moment waarop ze nu hier in dit hoofdstuk leven, dat is de tijd van het voorjaar. Dat is de tijd van de eerste oogst. En dan staat er veel meer water in de Jordaan dan op andere tijden van het jaar. Want het is in die periode dat er heel wat regen gevallen is. Met name in het noorden, in het gebergte van de Libanon, waar de Jordaan haar oorsprong heeft. En de bronnen van de Jordaan zijn dan vol. En dan komt daar bovendien nog eens bij het gesmolten water, de gesmolten sneeuw van de Hermon. En die sneeuw, dat gesmolten water, dat voegt zich samen met het water dat uit de bronnen van de Jordaan opwelt. En dat betekent dat al dat water afgevoerd moet worden door die toch in zichzelf maar smalle rivier. Nu staat hij vol aan allebei zijn oevers. Dat wil zeggen, hij is buiten zijn bedding getreden. En ook de zogenaamde pronk van de Jordaan, aan weerskanten die normaal het grootste deel van het jaar droog stond, die was in die periode vol met water, zodat de rivier in die periode vaak een breedte had van ongeveer een kilometer. En dat was geen water dat rustig voortkabbelde, maar door het grote verval van de rivier, het kwam van betrekkelijk hoog en moest over een korte weg naar een grote diepte, vanwege het grote verval, bruiste en kolkte die Jordaan in die voorjaarstijd, zodat de conclusie voor iedereen voor de hand ligt. Daar is geen oversteken mogelijk. En uitgerekend in die periode heeft de Heere zijn volk daar gebracht. Had de Heere dat nou een paar maanden vroeger gedaan, dan zag het er heel anders uit. Of had de Heere gewacht tot een paar maanden later, totdat al dat water afgevoerd was naar de Dode Zee, dan was de Jordaan weer een veel smallere rivier geworden. Dat zou allemaal veel beter gepast hebben. Dat zou veel beter uitgekomen zijn. En zo hebben die Israëlieten wellicht gedacht. Het is de ongelukkigste tijd van het jaar om hier nu te zijn. En hier nu te moeten oversteken. Dat plaatst voor een absolute onmogelijkheid. Denk u maar eens in, dan moeten ze met die kleine kinderen over zo'n onstuimige rivier. Dan moeten ze met hun oude mensen, die toch gebrekkig zijn, niet meer zo goed ter been, moeten ze, hoe trouwens, bruggen bouwen. Hier weet geen ingenieur een oplossing. Boten maken. Maar dat is ook levensgevaarlijk om met kleine boten op zo'n onstuimig water te proberen de overkant te bereiken. Daar komen ook ongelukken van. Want niemand van die Israëlieten is bedreven op het water. Ze zijn allemaal ondertussen in de woestijn geboren en ze hebben nog nooit van hun leven een rivier gezien. Onmogelijk om hier over te steken. En de Heere geeft ze, zonder dat hij ze daar speciaal een opdracht voor gegeven heeft, de Heere geeft ze volop de gelegenheid om naar deze hindernis te kijken. Want ze zijn daar in dat kamp bij de Jordaan 3 dagen lang. Op Gods bevel 3 dagen lang. Een mens heeft niet eens 3 dagen nodig om overtuigd te raken van de onmogelijkheid om hier van mensenkant wat aan te doen. Maar ze kunnen zeker in die periode overtuigd raken van het hopeloze van hun toestand. En zo is God bezig ze aan het eind van hun eigen mogelijkheden te brengen. Want hier kunnen ze maar 1 conclusie trekken. Als God niet helpt, dan wordt het mislukken. Dat is heel zeker. Van onze kant komt het niet. Laten ze alle wijzen van Israël bij elkaar zetten om een plan te maken. Laten ze alle deskundigen die misschien technisch inzicht hebben en vernuft, laten ze die bij elkaar zetten om een oplossing te zoeken. Maar dit is niet op te lossen. Daar ligt het beloofde land. Maar het is onbereikbaar. Daar is de vervulling van Gods belofte. Maar ze komen er nooit. En zo lopen ze vast. En zo maakt de Heere nu plaats voor zichzelf. Ja, het moet van de Heere komen. En als dat niet gebeurt, dan gebeurt er niets. Zo maakt de Heere plaats voor zichzelf. Dat ondervond David ook. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellend. Toen, daar, zo, hebt gij mijn pad gekend. Eigenlijk is dat altijd Gods manier van werken, gemeente. Dat weet Gods volk uit ondervinding. Dat was hier zo. Dat was bij David zo. Dat was, ik noem nog een voorbeeld, bij Jozefat zo. De godvrezende koning van Juda, Jozefat. die eens een keer in die grote dreiging leefde, toen het volk van Juda aangevallen werd door een duizendkoppige menigte van vijanden. En we lezen Jozef wat nu vreesde. De koning weet ook geen raad. En ze zijn allemaal radeloos. Want die grote menigte is tegen hen gekomen. En toen heeft Jozef wat het volk vergaderd. En hij heeft een algemene bidstond gehouden. En hij is zelf voorgegaan in de dienst der gebeden. En hij zegt, o Heere onze God, gij zijt gij niet die God in de hemel. Gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En dan gaat hij het zeggen in dat gebed, dat zij geen kracht hebben tegen deze grote menigte die tegen hen opgekomen is. En zij, zo zegt hij, wij weten niet wat wij doen zullen. Aan het eind. Dat was een ander probleem dan daar bij de Jordaan. Maar geen kleiner probleem. En daar zouden ook alle deskundigen op het gebied van oorlogvoering en krijgstactieken bij elkaar kunnen komen. Maar als Jozef wat alles gedaan heeft, dan komt hij tot de conclusie. En wij weten niet wat wij doen zullen, heren. We zijn aan het eind. We staan machteloos. We zijn reddeloos. Het is hopeloos. Maar onze ogen zijn op u. Ziet u, daar heeft God door hen in de nood te brengen. En Jozef wat heeft het beleden. Door hen in de nood te brengen heeft God plaats gemaakt voor zichzelf. Onze ogen zijn op u. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen uit het woord van God. Maar het is genoeg. We weten het als we er geen vreemdelingen van zijn. Van het leven der genade bedoel ik. We weten het ook uit eigen ondervinding. Want dat is de manier waarop de Heere werkt. Hij maakt het de mens onmogelijk. Hij laat ons vastlopen. Waarom doet de Heere dat? Ja, nou, als de Heere dat nou eens niet gedaan had. Hij had ze daar bij de Jordaan gebracht en in het najaar bijvoorbeeld. Als veel van dat regenwater al lang was afgevoerd en al dat smeltende sneeuwwater was weggevoerd. En hij had ze daar gebracht. Dan, nou, hoe zou het dan gegaan zijn? Dan had Israël geprobeerd met behulp van een aantal deskundigen zelf een oplossing te maken. Een brug te bouwen. Of misschien had het dan wel gelukt via een pontveer dat ze hadden kunnen ontwerpen. Dat had allemaal wel een hoop tijd in beslag genomen. Maar het was dan toch resultaat van mensenwerk. En dan hadden ze kunnen zeggen, kijk, we zijn het land Kanaan binnengekomen dankzij. En dan hadden ze de namen kunnen noemen van kundige, deskundige mensen, technici, ingenieurs, noem maar op. En dan had de mens, dan had Israël zelf voor verlossing gezorgd. En als het daar in de buurt van Jozef wat ook een beetje anders gegaan was, het leger was wat kleiner geweest, die massa was niet zo groot geweest, dan hadden ze misschien zelf ook nog wel kunnen denken aan een oplossing. Nou had Jozua niet gezegd, Jozef had niet gezegd, onze ogen zijn op u. Kijk eens, dat is het wat de Heere ermee voor heeft. Een mens kan zoveel zelf. Een mens doet het graag ook zelf. Hij redt het zo graag zelf. Hij bedenkt zelf zo graag een oplossing. En dat buiten de Heere om. Ook als het om zalig worden gaat. Oh, wat zijn we vaak bezig om zelf een brug te bouwen over de kloof die ons van God scheidt door onze zonden. Wat zijn we vaak bezig om zelf een kleed te weven. Om de schande van onze naaktheid te bedekken. En onze zonde voor Gods oog te verbergen. Wat zoeken we het vaak via de brug of via het kleed van onze eigen gerechtigheid. En van onze eigen vroomheid. Maar de Heere laat zijn volk vastlopen. Opdat zij zouden gaan beleven, toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Daar moet het naartoe. Daar wil de Heere zijn volk hebben. En dat bereikt de Heere nooit. Of hij moet alle andere wegen toesluiten, toemuren, onbegaanbaar maken. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Ja, zalig worden, dat is niet een kwestie van het een en ander van de Heere ontvangen alleen. Zalig worden, dat is ook een zaak van heel wat van onszelf kwijtraken. En inleveren en prijsgeven. Zalig worden, dat is niet alleen behouden worden door in Christus te geloven. Maar zalig worden is in een zekere zin ook verloren gaan. In eigen ogen, ik schatte mij geheel verloren. Dat is ook kwijtraken. Dat is van elke grond waarop je denkt dacht te kunnen staan, afgeslagen worden. Dat is alles wat je in handen meende te hebben, wat je jezelf gegeven had, wat je zelf verworven had. Kwijtraken, uit handen verliezen, hulpeloos worden. Een hulpeloos mens, vastgelopen. God zet zijn volk bij een of andere Jordaan neer. En oversteken is onmogelijk. Nou, kijk maar eens naar die Jordaan. Het is om moedeloos te worden, dat is waar. Het is om wanhopig te worden, dat is waar. Je kunt maar één conclusie trekken. Kom er nooit. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik als verloren zondaar ooit in de hemel kunnen komen? Hoe zal ik met al mijn schuld ooit met God verzoend kunnen worden? Hoe zal ik met mijn onbekeerlijk bestaan en met mijn harde hart ooit Godvrezend worden? Hoe zal ik, het is voorbereidingszondag, ooit op de rechte wijze aan de dis des Heren kunnen verschijnen? Trouwens, is dat laatste voor u ook een vraag? Dat is voor heel veel mensen geen vraag meer. Dat is een vraag waar ze het antwoord al lang op hebben. Dat is opgelost. Dat is ook heel simpel. En zo zijn we dan gekomen tot een situatie waarin soms gezegd wordt dat we een gezondere kijk op het sacrament gekregen hebben. Maar of het waar is, en wie waarlijk beseft dat avondmaal vieren niet minder is dan gast bij de Heere zijn, die denkt er zo lichtvaardig niet over. En die is ook niet altijd zo blij met zo'n zogenaamde gezondere kijk op het avondmaal. Als we ernst maken, met name met onze eigen onwaardigheid, die ons ook brengt tot de erkenning van de onmogelijkheid. Hoe kun je nou toch als zondaar? En je wordt ertoe opgeroepen. Vanmorgen zagen we het, om dat toch eerlijk voor God te bedenken bij jezelf en voor God te belijden. De Heere herinnert ons aan onze zondigheid en aan onze val. Hoe kun je dan als zondaar, die een geweten heeft dat hem beschuldigt, die bij God in het krijt staat, die een wet heeft die tegen hem gericht is, dat hem beschuldigt, die bij God in het krijt staat, die een wet heeft die tegen hem gericht is. Hoe kun je als zondig mensenkind, vol onwaardigheid, ooit aan de tafel van die heilige koningen plaatsnemen? Kijk, dan kan avondmaal ook een onmogelijkheid worden. Als je geplaatst wordt voor de Jordaan van je eigen onwaardigheid, waar je geen oplossing voor hebt. Als je geplaatst wordt voor die breuk tussen God en je ziel, die je zelf niet helen kan, dan kan avondmaal vieren ook een onmogelijkheid worden. En dan loopt de mens er in de voorbereidingsweek ook wel eens helemaal mee vast. En dan kun je ziende op jezelf en ziende op de bezwaren tot geen andere conclusie komen. Heere, ik kan niet. Ik kan niet. En zo loopt Israël vast bij de Jordaan. Ze krijgen de tijd om het op zich te laten inwerken. En als alles onmogelijk geworden is, dan opent de Heer een weg. Dan horen ze dat ze er zelf ook niets aan hoeven te doen. En dat het niet van hun inzichten en van hun wijsheden en van hun kundigheden en van hun vroomheden en van hun gerechtigheden afhangt. En dat ze niet hoeven te gaan bij eigen licht. En dat ze niet hoeven te vertrouwen op eigen verstand. Maar dat de Heere zorgt. En dat Hij uitkomst geeft. Hij maakt zich bekend. En hoe zal dat dan gaan? Wel, zo is dan toch altijd weer Gods weg. Zo doet de Heere dat in het leven van de zijne immer meer. Vast laten lopen. En dan een weg ontsluiten. De onmogelijkheid voorstellen en laten beleven. En dan voor uitkomst zorgen. Opdat genade ook als genade beleefd wordt. En opdat zalig worden als een wonder beleefd wordt. Opdat we de Heere er de eer voor zouden geven. En hoe ging dat dan bij Israël? Hoe zou die hindernis, die volle Jordaan, die kolkende watermassa genomen kunnen worden? De Heere geeft ze geen opdracht om zelf iets te doen. Hij zegt niet, nadat hij ze voorschriften en allerlei plannen en tekeningen en bestek gegeven heeft, dan moet je daar en zo een brug bouwen. Nee. Hij geeft ze geen opdracht om het op een andere manier te proberen. Nee, niets van dat alles. Veel, veel eenvoudiger. Veel eenvoudiger. Ze hoeven er helemaal niets aan te doen. Ze hoeven alleen te kijken. En als ze het gezien hebben, hoeven ze alleen maar te volgen. En waar moeten ze dan naar kijken? Op bevel van de Heere moeten de priesters de ark van het verbond op hun schouders nemen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat de Heere zo'n opdracht geeft. En dat de ark nu de weg gaat banen en de leiding gaat nemen. Vanmorgen meen ik al gezegd te hebben dat tot nog toe in de geschiedenis van Israël uit Egypte en door de woestijn heen tot op dit ogenblik de wolk en de vuurkolom de leiding altijd aannam en de weg altijd wees. De ark ging wel mee, maar die werd altijd midden in het leger in de optocht meegedragen en die werd ook altijd gedragen door een bepaalde groep levieten. Maar dit keer moet de ark voorop gaan en dit keer moet de ark ook niet door de levieten, maar door de priesters zelf gedragen worden. Zij moeten de draagbomen optillen die door de ringen die aan de ark vastgemaakt waren gestoken waren en zo moeten zij die ark omhoog houden en voor het aangezicht van Israël dragen. Waarheen? In de richting van de Jordaan. En Israël moet op betrekkelijk ruime afstand 2000 ellen, 1000 meter, een kilometer dus, blijven staan om te zien. Er moet een afstand zijn, zodat niet alleen de voorsten van het volk het kunnen aanschouwen, maar zodat heel het volk over die kilometer afstand heen kan kijken wat die priesters doen. En wat moeten die priesters dan doen met die ark? Dragen in de richting van de Jordaan. Nou, probeer u nou in te stellen dat u daar, in te denken dat u daarbij staat. Bij die toekijkende Israëlieten. Daar ziet u die priesters met de ark vooruit gaan. Steeds dichter komen ze bij het water. Bij dat kolkende, dat bruisende water. En dan als ze bij de oever van de rivier gekomen zijn. Moeten ze dan stilstaan met spanning, met ingehouden adem. Kijken al die Israëlieten toe. De groten die achteraan staan, die rekken hun hals uit om over degene die voor hen staan te zien. Vaders hebben hun kleine kinderen misschien op hun schouder genomen, omdat die kinderen het ook moeten zien. Wat gebeurt er als die priesters bij de Jordaan komen? Nog één stap en hun voeten raken het water. Zullen ze stoppen? Nee. Op bevel van de Heere moeten ze doorlopen alsof er helemaal geen rivier, alsof er helemaal geen bruisende watermassa is. Hun voeten in de Jordaan zetten zonder dat zij zien dat de Heere een wonder gaat doen. En pas op het moment waarop hun voetzolen het water van de Jordaan raken, als zij in gehoorzaamheid die stap in het water doen, pas dan baant God een pad waar geen pad was. Blijkt zelfs roekeloos wat die priesters deden. Maar het was niet minder dan gehoorzaamheid aan een goddelijk bevel. Je zou denken, als je het menselijk bekijkt, wat doen die priesters dwaas? Ze dragen een zware last. En als ze hun voeten in dat water zetten, dan zullen ze omgeduwd worden door de kracht van dat water. En vanwege de last die ze op hun schouders hebben, zullen ze heel spoedig het evenwicht verliezen. En zullen ze meegesleurd worden met die stroom en de ark met hen mee. Wat roekeloos, wat dwaas, wat levensgevaarlijk. Maar nee, want God heeft het zo gewild. En dan komt er, onbegrijpelijk ook voor de ogen van degene die het zien, dan komt er, net als 40 jaar geleden bij de Schelfzee, weer een pad door het water. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Ik denk dat dat voor die priesters toch een hele beproeving geweest is, denkt u niet? Ze hadden ook niets anders dan het woord van God. Ze zagen alleen maar water. Ze zagen alleen maar, als ze doordachten, de dood in dat water omkomen. Maar ze hielden zich vast als ziende de onzienlijke. Ze hielden zich vast aan het woord van die God die het gezegd had. En die niet liegen kan. Die betrouwbaar is en betrouwbaar blijkt. En het volk ziet dat voor hun ogen gebeuren. Ze hebben de onmogelijkheid gezien 3 dagen lang. En nou zien ze de mogelijkheid. De mogelijkheid die God schept. Gemeente, wat wil dat zeggen? Wat wil dat voor ons zeggen? Nou, dan moet u natuurlijk met mij een ogenblik nadenken over de betekenis van de ark. Er staat niet dat een aantal priesters voorop moeten gaan en dat die priesters met lege handen, desnoods met hun ambtskleding aan, maar dat die priesters voorop moeten lopen en dat die priesters zo de Jordaan in moeten gaan. Nee, die priesters zijn eigenlijk de belangrijksten ook weer niet. Het gaat om datgene wat die priesters met zich meedragen. En het belang daarvan, dat moeten wij goed aanschouwen, willen we deze geschiedenis begrijpen en de toepassing ervan kunnen verstaan. Die ark des Heren, die ark van de vergod van de ganse aarde, die ark des verbonds, die ark der getuigenis. En al die namen komen wij in Jozua 3 en 4 tegen. De ark, die kist van hout, waar goud overheen getrokken was. En waar dat geheel gouden deksel bovenop lag. Het verzoendeksel wordt het genoemd. Met op dat verzoendeksel die 2 engelenfiguren, die cherubs. En in die ark, De getuigenis, daarom wordt hij ook de ark der getuigenis genoemd. De stenen tafelen van de wet die Mozes van de Heere ontvangen heeft. En nog een paar andere heilige voorwerpen. De ark van de God van de ganse aarde. Dat was van al de voorwerpen van het heiligdom, de tabernakel, het meest heilige voorwerp dat er was. Heiliger dan de tafel der toonbroden, heiliger dan het brandofferaltaar of het reukofferaltaar. Want van die ark had God gezegd dat hij daar zou komen en dat hij vanaf die plaats van tussen de cherubs tot Israël zou spreken. En het grote belang van die ark is met name gelegen in dat gouden deksel. Want daar geschiedde elk jaar op de grote verzoendag de verzoening door de dienst van de hoge priester. Daar werd de schuld uitgedelgd. Daar kwam God in genade wonen onder zijn volk. En nu kun je die ark de troon van God noemen. Nu kun je die ark het teken van de aanwezigheid Gods onder zijn volk noemen. Je kunt ook zeggen met het oog op het verzoendeksel, die ark, dat is de afschaduwing van de Heere Jezus Christus. Het is merkwaardig dat hetzelfde Griekse woord dat gebruikt wordt om verzoendeksel aan te duiden ook voor de Heere Jezus gebruikt wordt in Romeinen 3. Als gezegd wordt, hij is een verzoening voor onze zonde. Dan staat daar eigenlijk, hij is het verzoendeksel voor onze zonden. En daarom, ik ben niet mis als ik zeg, die ark, dat is oudtestamentisch gezien de profetie, de aankondiging, het teken, het symbool van de Heere Jezus Christus. Die in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En hoe past het alles in elkaar? De overste leidsman. De voorloper. Zoals die ark de leidsman werd. Die ark op de schouders van de priesters. Die gaf de weg aan die de Israëlieten moesten gaan. Die maakte ook een pad waar de Israëlieten straks zouden mogen gaan. Die ark was de leidsman van Israël, de voorloper die voor hen heen ging. En die al de onmogelijkheden ging overwinnen. En die al de bezwaren die er waren ging wegnemen. En die van de onmogelijkheden Gods werkelijkheden ging maken. En die zo voor uitkomst zorgde. Dat is de bedoeling van de tekst, dat is de prediking van het evangelie zoals we dat in dit woord ook vinden. Zo pas ging het om wezenlijke vragen, gemeente. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe word ik zondaar behouden? Hoe kom ik ooit tot waarachtige bekering? Hoe zal ooit de poort des hemels voor mij nog eens opengaan? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik, toegespitst op de voorbereiding voor het avondmaal, hoe kan ik in de rechte weg, hoe kan ik in de rechte gestalte de dood des Heren verkondigen? En op al die vragen moet je zeggen, het kan niet, het kan nooit, het is een onmogelijkheid. Wij hebben geen mogelijkheden in onszelf, we lopen vast, bij ons breekt alles af. Want wij met onze gerechtigheden kunnen nog voor God niet bestaan. Ze zijn immers slechts een wegwerpelijk kleed. En onze deugden, ze moeten ook nog een keer verloren gaan. We moeten ze kwijtraken. En toch blijven die vragen daar liggen. Toch zal dat inderdaad toch tot een antwoord moeten komen. Je kunt, in de nood van je ziel, toch met dat ene antwoord, het kan niet, niet tevreden zijn. Daar zoekt de mens toch verder. Dan hoopt hij toch op een ander antwoord. Kan het dan nog? Is er nog een middel om met God verzoend te worden? En dan zegt God ja. Bij mij is raad. Bij mij is uitkomst. Hoe krijgt een zondaar vergeving? Hoe wordt een verloren mens behouden? Hoe wordt de schuld verzoend? Hoe wordt dat aanklagende geweten tot zwijgen gebracht? Hoe wordt die stem van de wet tot zwijgen gebracht? Hoe wordt de poort van de hel gesloten en de deur des hemels geopend? Hoe zullen al die dingen geschieden? Hoe kan een onwaardig mensenkind gast van de hemelse gastheer zijn? Hoe kan iemand die ongeschikt en onnut is, toch een waardige medegenoot van de tafel van Christus worden? Daar zorgt God voor. Daar zorgt de ark, nee, daar zorgt de Heere Jezus voor. Alleen als Hij voorop gaat, als Hij de bezwaren gaat wegnemen, als Hij de Jordaan gaat overwinnen, als Hij datgene wat scheiding maakt gaat opheffen, als Hij de schuld gaat uitdelgen, als Hij het ongeloof gaat overwinnen, als Hij het oordeel gaat dragen en wegdragen, als Hij de toorn Gods gaat blussen, als Hij datgene doet wat de voorloper doen moet, dan is er voor het volk dat volgt verwachting. En zo laat de Heere zijn volk de onmogelijkheden zien. Zo zet hij ze voor een Jordaan die vol is aan al haar oevers. En zo wordt ook de weg gebaand voor die ark en de openbaring van Gods genade in die ark. Zo wordt de weg gebaand voor de openbaring van de voorloper. Ik zei zo pas, stel u zich eens een ogenblik voor dat u daar tussen die samengestroomde Israëlieten instond. Om te kijken hoe God een oplossing brengt voor dit onoplosbare probleem. Dat zou vanuit historisch oogpunt misschien interessant zijn geweest. Maar stel u nu eens voor, en ik hoop dat dat maar niet alleen een voorstelling is, en dat u het zich niet alleen maar hoeft in te beelden, maar dat het werkelijkheid is, dat het echt is, dat er hier zijn vanavond, die rijkhalzend uitzien naar de oplossing Gods voor hun onoplosbare zondaarsprobleem. Dat er zijn die zo ook voor een Jordaan van onmogelijkheden staan. En die het ondervinden en ervaren. Ik kan het niet en ik kom er nooit. Het is een verloren zaak. Zo zien naar wat God nu wil doen. Kijk dan nog eens naar die priesters. Zie ze voortgaan. Daar is de dood. De stromende rivier, de ondergang. Het zal hun ondergang straks worden. Met de ark samen zullen ze bezwijken en weggevoerd worden. En dan zetten ze hun voeten in geloofsvertrouwen op de God die het gezegd heeft. En die zich niet vergist heeft in het water van de Jordaan. Geen nood, geen reden tot vrees, want de ark is bij hen en er komt een pad. Op een hoge muur blijven de wateren staan, aan de andere kant vloeien ze weg en verdwijnen ze naar het zuiden. En waar geen pad was, waar alleen maar bruisende golven, waar alleen maar dreigend gevaar, waar alleen maar nood en dood was, daar is straks een vlak veld. En zo is het ook voor wie in het geloof mag zien op die voorloper in wie de ark haar vervulling heeft. De ark der getuigenis. Nou, zo is hij ook de voorloper, want hij heeft Gods wet in zijn ingewand. Heeft hij zelf niet gezegd in Psalm 40, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. De ark met het verzoendeksel. Zo is die ark ook afschaduwing van hem, want hij is dat zoenmiddel, dat verzoendeksel. Hij is het die zijn eigen bloed gegeven heeft. En die niet met het bloed van stieren of bokken in het heiligdom is binnengegaan. Maar met zijn eigen bloed en dat voor zijn vader heeft aan voorgesteld en neergelegd. En daar heeft God een welbehagen in gehad. En zo is hij allen die door hem, achter hem, tot God gaan, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Als hun leidsman, als de volleinder van hun geloof. En voor wie nu op hem mag zien, en voor wie nu achter hem aan mag gaan, zijn bergen vlak en zeeën droog. En voor wie nu op hem, op die zonde, die tot zonde gemaakte borg mag zien. Voor wie nu op hem, dat zoenmiddel voor de zonde mag zien. Voor wie nu op hem, die wetsvolbrenger mag zien. Voor wie op hem mag zien, wijkt ook de Jordaan van de schuld. Wijkt ook de Jordaan van alle onmogelijkheden waar wij in onszelf nooit overheen en doorheen konden komen. Hij baant de weg. Hij zorgt ervoor dat ze aankomen. En gemeente, dat is de andere kant van de voorbereiding. Vanmorgen zagen we wellicht wel wat eenzijdig, maar zal de prediking ooit van alle eenzijdigheid verlost moeten worden? Dat wil men ons wel laten geloven, dat je niet eenzijdig mag preken. Maar waarom eigenlijk niet? Als het woord van God maar één kant van de zaak laat zien, zullen wij dan alle aspecten proberen in die ene tekst te stoppen? Dat hoeft toch ook niet? Laat het dan zo wezen dat wij vanmorgen wellicht wat eenzijdig naar die ene kant gekeken hebben. Van de noodzaak van heiliging vanwege onze zondaars, ons zondaars bestaan. Vanwege onze schuld, vanwege het feit dat we zulke onheiligen zijn. Dan worden wij vanavond op die andere kant geweest. Vanmorgen ging het, laat ik het zo zeggen, over dat eerste stuk van de zelfbeproeving. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Nu gaat het dan mogelijk meer over dat tweede stuk van de zelfbeproeving. Dat je samen kunt vatten met de woorden geloof in de Heere Jezus Christus. Dat al klagen je zonde je dan aan. En al sta je vanwege je zonde dan voor een onmogelijkheid. En al kun je niet voor God verschijnen. En al kun je in jezelf vanwege al die zonden die aan en in kleven, nooit op de rechte wijze de dood des Heren verkondigen. Nu laat de Heren weten dat hij dwars door al die onmogelijkheden heen zelf een weg baant. Een middel geeft, nee, een middelaar geeft. En zulken die vastliepen, ze horen het die voorloper zeggen. Zoals de ark het die wachtende Israëlieten eigenlijk ook toeriep. Volg mij. Want dat was de boodschap van de ark. Volg mij. Tot aan de Jordaan, nee, volg mij ook in de Jordaan. Van alle bezwaren en van alle onmogelijkheden en van alle aanvechtingen. Want de Heere maakt de weg effen. Zulken die aan het eind zijn met zichzelf, arm en ellendig, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij tot een redder zijn. Volg mij, zegt hij immers. Maar dan eerbiedig afstand bewaren. 2000 ellen moesten er tussen de ark en het volk zijn. Waarom? Nou, ik zei het al, omdat anders die achtersten het nooit konden zien. Maar dat is niet de enige reden. Er is ook de reden van de eerbied. De eerbied. Ze moeten het goed weten, want ze hebben toch die oproep gehoord, heiligt u. Ze moeten het goed weten dat als zij nu over mogen steken,
dat ze dan als zondaren oversteken. Dat ze geen rechten hebben. Dat ze alles verbeurd hebben. Ze moeten het goed weten dat er afstand moet zijn tussen hem en hen. En toch volg. Toch eerbiedig volg. Toch in vertrouwen achter hem aangaan. Toch die band aan hem. Toch die liefde tot hem. Omdat hij die liefde in het hart uitstortte. Maar met eerbied. En met ontzag. En zou dat ook niet blijken aan de avondmaalstafel? En hoe gingen ze dan, die Israëlieten? Ik weet het niet, maar ik zou me niet verbaasd hebben. Als er toch heel wat waren. Die niet met bravoer gingen. Maar met een kloppend hart. Met een kloppend hart. Met name die onder die Israëlieten. Die ernst gemaakt hadden met die roepstem. Heiligt u. En die het voor Gods aangezicht hadden moeten belijden. Heren, ik ben niet geschikt. Ik ben onwaardig. Ik heb u op het hoogst misdaan. Het wonder, hij gaat voorop. En hij zegt, volg mij. Maar dan inderdaad, in de beleving van onwaardigheid, een kloppend hart, een sprekend geweten. Maar niet wegblijven. Niet aan die andere kant blijven als de ark voorop gaat. Toch eerbiedig volgen. Want hij die het waard is om geëerbiedigd te worden. Hij is dezelfde die vrijmoedigheid geeft aan alle verslagenen van hart. En die zegt, komt herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Amen. We zingen Psalm 142, het vierde en het vijfde vers. Dankzegging. Goeddoend en genadig God. Wat een wonder dat u een deur opent als alle deuren gesloten zijn en dat u de Jordaan droog legt als die vol staat aan al zijn oevers. Dat u het onmogelijke doet opdat uw naam verheerlijkt wordt en opdat een ziel het ook weten zal. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Heren, mogen we er wat van kennen, wat van beleven in de voorbereidingsweek. Van de onmogelijkheid, maar ook van de opening die gij geeft. Van de weg die gij baant, van die ark, van die zaligmaker die zegt, volg mij. Die zelf zijn weg gegaan is. Door al de noden, angsten, lijden en bittere smart heen. Die het oordeel gedragen heeft. En die zelf nu ook de zonden van zijn volk gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Die zo al degenen die door hem tot God gaan een oorzaak van eeuwige zaligheid werd. Heere, geef werkzaamheden met deze dingen. Met onze nood, maar ook met uw verlossing. Met Christus, met zijn volkomen offerande, met het bloed dat hij gestort heeft, met de verzoening die hij aangebracht heeft. Heere, maak plaats voor uzelf en geef dat alle die u vrezen volgende week, dwars door alle onmogelijkheden aan hun kant, toch mogen komen met vrijmoedigheid naar die tafel die gij hebt geplaatst. In het midden der gemeente, opdat ge uzelf daar zoudt openbaren als een God die wonderen werkt. Heere, geef dat uw genadewerk in dit alles openbaar mag komen. En zo bidden wij u, heilig uw woord aan ons hart. Draag het binnen in ons leven voor het eerst of opnieuw. En dan denken we ook, Heere, ook al ging het in de prediking dan met name niet om hen, en was de spits van de boodschap niet speciaal naar hen toegericht. Maar ze zijn er en daarom moeten we toch ook aan hen aandacht schenken. Heren, laat het dan in het gebed mogen wezen. Als we denken aan hen die voor de onmogelijkheden staan en die de ark niet kennen. Die voor de Jordaan staan, straks in ieder geval voor de doodsjordaan. En als die vol is aan allebei zijn oevers en ze moeten toch oversteken, Heren. En ze hebben geen leidsman, geen voorloper. O, wij bidden van u, die nood wil die op het hart binden en wil die tot u doen uitdrijven, opdat degene die u niet kennen en voor u nooit echt bogen, het leren doen. Schenk dat ook, om Jezus wil. Amen. We zingen nog een keer uit 142, nu het 6e en het 7e vers. Hoor mijn geschrei en voer mij uit mijn gevangenis.
Thank you.
gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.